Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 118 zingen wij het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat er verder volgt, we noemden nu het 11e vers van Psalm 118. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilig evangelie naar de beschrijving van Matteüs en daarvan het 28e hoofdstuk. Wij herzeggen nu Matteüs 28, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 116, daarvan het 11e vers, ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Matteüs 28. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit, gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden. Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen, vreest gijlieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft, en gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea en aldaar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hem bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan henen, onderwijst al de volkeren, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.
Gemeente, aan de beurt van behandeling vanmiddag is zondag 17 van onze Heidelbergse catechismus die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 17, vraag 45. Wat nut ons de opstanding van Christus? Antwoord: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Gemeente, wij schrijven onder deze zondagsafdeling het nut van de opstanding van Christus. Want daar wordt naar gevraagd in vraag 45, wat nut ons de opstanding van Christus? En dan letten wij op drie vruchten daarvan. Het antwoord is ook door de opstellers van de Heidelberger in drieën gedeeld. Wat dat betreft is het niet moeilijk om hier drie punten uit te halen. In de eerste plaats wordt er gesproken over de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven had en die hij deelachtig maakt. Jongens en meisjes, dat is de weldaad, ik hoop daar straks nog wat iets meer van te zeggen, de weldaad van de rechtvaardigmaking. Dat is ook onze eerste gedachte, de rechtvaardigmaking. In de tweede plaats wordt er gesproken over een nieuw leven. Een leven uit Christus, een leven door zijn kracht. Met een moeilijk woord gezegd is dat de heiligmaking. Dat is onze tweede gedachte. En in de derde plaats wordt er gesproken over de zalige opstanding. En dat is de opstanding waar Martha aan dacht, de opstanding ten laatste dagen. En dat is onze derde gedachte, we noemen dat met een moeilijk woord, de heerlijkmaking. Dus drie vruchten, drie nuttigheden van de opstanding van Christus, de rechtvaardigmaking, de heiligmaking en de heerlijkmaking. Vorige week hebben wij stil mogen staan bij zondag 16 van de Heidelbergse catechismus. Dat was een zondag waar drie geloofsartikelen beleden werden. Het gaat daar over de laatste drie trappen van de vernedering van de Heere Jezus. Zijn dood, zijn begrafenis en zijn nederdaling ter hel. En we hebben gezien die volgorde waarin dat in de geloofsbelijdenis staat. Dat is niet de volgorde waarin het is gebeurd, maar dat is de volgorde van diepte. En zo zijn we gekomen op het diepste punt van de vernedering van de Heere Jezus, namelijk zijn nederdaling ter hel. En jongens en meisjes, als je op het diepste punt gekomen bent, dan kun je niet nog dieper. En vanaf dat diepste punt is het omhoog gegaan. Wij gaan het vanmiddag hebben over de staat van de verhoging van de middelaar. En zoals de Heer Jezus niet ineens op het diepste punt gekomen is, want er waren 5 trappen van vernedering, zo is hij ook niet ineens op het hoogste punt van zijn verhoging, want er zijn 4 trappen van zijn verhoging. En de eerste trap daarvan is de opstanding. De opstanding waar wij met Pasen van gehoord hebben. En wat dat betreft dan pas zondag 17 vanmiddag ook heel mooi in deze tijd van het kerkelijke jaar. De Heer Jezus, hij is verhoogd door zijn Vader uit de dood. In het Oude Testament was dat al voorzegd. De begrafenis van de Heer Jezus was voorzegd en afgebeeld, bijvoorbeeld in de geschiedenis van Jona. Maar Jona is ook weer uit de vis gekomen. De walvis moest Jona weer kwijt en zo moest als het ware de aarde het lichaam van de Heer Jezus weer kwijt. Want hij zou verhoogd worden. En nu staan wij vanmiddag stil, gemeente, bij het nut van de opstanding. Er is verschil tussen het feit van de opstanding en het nut van de opstanding. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, wijkt de catechismus hier af van een vaste regel. Want normaal gesproken, als het over de heilsfeiten gaat, dan wordt er altijd eerst stilgestaan bij het feit en dan pas bij het nut. En heel opvallend dat dat bij zondag 17 niet gebeurt. Bij zondag 17 gaat het alleen om het nut en niet om de opstanding zelf. Is dat dan niet belangrijk? Jazeker is dat belangrijk. Waarom is er dan in de catechismus verder niks over geschreven? Omdat de opstellers van de catechismus dat op dat ogenblik niet nodig vonden. Als het over de geboorte van de Heer Jezus gaat, is er in de kerkgeschiedenis heel veel strijd geweest. En daarom moest de catechismus heel duidelijk omschrijven wat wij nou precies verstaan onder de menswording van de Heer Jezus Christus. Als het gaat om de dood van de Heer Jezus, is er ook heel veel strijd geweest in de kerkgeschiedenis. Maar minder als het gaat over de opstanding van Christus. Ik zeg niet dat dat vandaag niet zo is. Er zullen vandaag zeker mensen zijn die aan de opstanding van Christus twijfelen. Niet in, bij ons in de kerk van onze gemeente, dat geloof ik niet, maar wel in de brede zin van het kerkelijke leven. En omdat dat onder ons niet voorkomt, hoef ik denk ik vanmiddag ook niet uitvoerig stil te staan bij het feit. En ook de paasdagen liggen net achter ons. En op de paasdagen hebben we stilgestaan bij het feit van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dus vanmiddag gaat het eigenlijk vooral over de toepassing. En gemeente, die toepassing is heel persoonlijk. Want er staat wat nut ons de opstanding van Christus. Het gaat er niet om wat anderen daarvan zeggen of denken. Maar hoe is het met ons? Dat vragen Gods kinderen zich hier zelf persoonlijk af. En ik zou dat ook aan u willen vragen. Een persoonlijke vraag. Wat nut u, wat nut jou de opstanding van de Heer Jezus Christus? Hoe is dat tot nut? Als het goed is, dan weten onze catechisanten dat. Want dominee Hellebroek die zegt in zijn vragenboekje, wie hebben deel aan de opstanding van Christus? En dan heeft hij een heel mooi antwoord. Hij zegt, die de kracht van Christus opstanding kennen. Dus ga dat eens na in je leven. Gaat u dat eens na in uw leven? Kent u niet de kracht van Christus opstanding in uw leven? Dan is de opstanding van Christus u niet tot nut. Dan hebt u geen oplossing voor de dood. Dan hebt u geen oplossing voor de rechtvaardigmaking. Dan hebt u geen oplossing voor de heiligmaking. Dan is er voor u geen oplossing straks voor de heerlijkmaking. En dat moet u aangrijpen. Heel veel mensen zijn bezorgd. Bezorgd om getroffen te worden door het coronavirus. Er is namelijk nog geen oplossing. En als er vandaag een oplossing zou zijn, een echte, bewezen oplossing, dan zouden morgen de kranten vol staan. En degene die dat voor elkaar krijgt, die zal miljonair worden. En gemeente, nu mag ik u in naam van mijn grote zender aanwijzen een oplossing. Niet alleen voor het coronavirus, maar ik mag u aanwijzen een oplossing voor de dood. En dat heb ik niet bedacht, dat heeft God de Vader bedacht in de stilte der eeuwigheid. En je zou verwachten dat de kranten daar vol van zouden staan. Je zou verwachten dat mensen het daar voortdurend over hebben. Maar ach, wij hebben geen behoefte aan die oplossing. Wij wanen ons veilig, wij zijn dood voor de dood. En wie zijn de mensen, jongens en meisjes, die de kracht van de opstanding van Christus kennen? Dat zijn de geestelijk levenden. En weet je dat nog van de preek van vanmorgen? Wie zijn de geestelijk levenden? Dat zijn mensen die geestelijk hongeren, die geestelijk dorsten, die geestelijk zien, die geestelijk horen, die geestelijk gevoelen. Want dat zijn allemaal kenmerken van het nieuwe leven. De Heere haalde hen uit de dood door de kracht van zijn opstanding. En we hebben gezien dat Martha, die wel geestelijk leven had, toch het nut van de opstanding van Christus nog niet goed kende. En daarom is het zo belangrijk dat dat gepredikt wordt. En hier mogen wij een kind van God horen, die zegt: voor mij, voor ons, voor Gods kinderen, is die opstanding van Christus tot drieërlei nut. In de eerste plaats heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen. De dood, dat is de drievoudige dood. Dat is de tijdelijke dood, de geestelijke dood en zelfs de eeuwige dood. De Heere Jezus is de eeuwige dood gestorven. En niemand is ooit uit de eeuwige dood teruggekomen, maar de Heere Jezus wel. Hij heeft de eeuwige dood overwonnen. Hij heeft de tijdelijke dood overwonnen. Hij heeft de geestelijke dood overwonnen. Helemaal gescheiden geweest van zijn Vader, is hij weer teruggebracht in de gemeenschap met zijn Vader. En gemeente, Pasen predikt ons de echtheid daarvan, de waarheid daarvan. De zonden hebben ons het leven beroofd. Door één mens de zonde in de wereld gekomen, door de zonde de dood. Dus de zonde moest overwonnen worden, de straf op de zonde moest betaald worden, en dan is er weer leven. Nou, nu dat heeft Jezus gedaan. Hij heeft de dood overwonnen, hij heeft het leven aangebracht. Hij heeft een recht verworven op het eeuwige leven. En hoe hij dat recht nou aan mensen geeft, dat noem je de rechtvaardigmaking. Als iemand deel heeft aan de rechtvaardigmaking, dan heeft hij recht op het eeuwige leven. En hoe gaat dat dan? Er staat op dat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven had, kon deelachtig maken. In de eerste plaats wordt er gesproken over de gerechtigheid. Let op dat woordje de. Niet een gerechtigheid. Er zijn heel veel soorten gerechtigheden. De Farizeeën hebben ook gerechtigheden. Maar je hebt er niks aan. Je hebt er niks aan. Het leven van de fariseer bestaat uit een wettisch leven. Dit mag niet en dat mag niet. En zus mag niet en zo mag niet. En daar maken ze de grond van voor de eeuwigheid. En dat is verschrikkelijk, want zulke mensen bedriegen zich. Met al zulk soort vroomheid kun je nooit voor God verschijnen. Ik hoop dat de fariseërs onder ons, en ik ben het zelf ook geweest, heb ik gisteren verteld, en wie zal zeggen dat het fariseïstische bestaan in mij geheel gestorven is? Ik denk dat Gods kinderen daar altijd mee blijven worstelen, zolang als ze in dit leven zijn. Maar ik weet ook wat het is om door heel dat wettische gedoe heen te zakken. En gemeente, wat is dat een zegen? Als je mag zien dat zo'n gerechtigheid geen gerechtigheid is, dat je daar niet mee voor God bestaan kan. We hebben een andere gerechtigheid nodig. En welke gerechtigheid is dat? Dat is de gerechtigheid van Christus. Dat is de borggerechtigheid. En iemand die zelf een heleboel gerechtigheid heeft, die heeft geen behoefte aan de gerechtigheid van Christus. Maar een goddeloos mens, een verloren mens, die heeft behoefte aan de gerechtigheid van Christus. Die gaat daarnaar hongeren en daarna dorsten. Hongert u daarna? Dorst u daarna? Gemeente, daarbuiten is geen leven. Er is maar één gerechtigheid die voor God bestaan kan. Er zijn heel veel mensen gestorven, maar er gaat geen graf open. Ook niet van nette meelevende mensen. Waarom niet? Omdat hun gerechtigheid niet voldoende is. Het graf van Christus, dat is door de Vader geopend. En hij heeft die gerechtigheid niet voor zichzelf verworven, maar hij heeft die voor anderen verworven. En dat hij die verworven heeft, dat blijkt in de opstanding. De Vader had hem nooit opgewekt als de prijs niet volkomen was. Maar Pasen blijkt dat de Vader zijn Zoon de kwitantie geeft en zegt: mijn Zoon, het is genoeg. Het is goed, u hebt het leven verworven. En jongens en meisjes, de Heere Jezus, die kan dat leven, die gerechtigheid weer aan anderen schenken. Kijk, dat staat hier. Die gerechtigheid die hij verworven heeft, die kan hij na zijn opstanding ook deelachtig maken. Als de Heere Jezus in het graf geweest was, dan kon hij die gerechtigheid niet meedelen. Maar hij leeft. Zijn werk is nog niet klaar. Hij is bezig om die gerechtigheid deelachtig te maken. Dominee Kersten maakt een hele heldere onderscheiding als het gaat over de rechtvaardigmaking. We zouden die onderscheiding allemaal helder in ons hoofd moeten hebben. Dat is zo duidelijk. Hij zegt: er is een rechtvaardigmaking voor het geloof en er is een rechtvaardigmaking door het geloof. De verwerving van de gerechtigheid, heel belangrijk, maar hoort bij de rechtvaardigmaking voor het geloof. Christus heeft de gerechtigheid verworven in zijn belofte van eeuwigheid, in zijn tussentreden. En hij heeft de gerechtigheid verworven in zijn opstanding. Voor het geloof, niet afhankelijk van ons geloof. Maar die gerechtigheid die moet ook in de harten van mensen komen. En dat gebeurt door het geloof. En zolang als ik de rechtvaardigmaking door het geloof niet deelachtig ben, is de opstanding van Christus mij niet tot nut. En de vraag is, gemeente, hoe kom je dan aan die gerechtigheid door het geloof? Nou, hoe kom je aan geloof? Sommige mensen zeggen, nou, dat moet je gewoon doen. Nou, dat kun je niet gewoon doen, want een zondaar van nature is dood. In zonde en misdaden. En een dode kan niet geloven. Hoe kom je aan geloof? De rechtvaardigmaking door het geloof is tweeërlei, zegt dominee Kersten. De rechtvaardigmaking door het geloof is 1. In de wedergeboorte. En 2. In de vierschaar der consciëntie. Dus hoe maakt Christus die gerechtigheid deelachtig? 1. In de wedergeboorte. In de dadelijke rechtvaardigmaking. Hoeveel soorten mensen zijn er? 2. Rechtvaardigen en goddelozen. Wie zijn de rechtvaardigen? Dat zijn al degenen die in Christus zijn. Wie zijn de goddelozen? Dat zijn al degenen die in Adam zijn. Er zijn maar 2 soorten mensen. Die in Christus is, is een rechtvaardige. Die in Christus is, is een gelovige. Dus gemeente, er is een werk van God nodig. Dat is nou die opstandingskracht. Om deel te krijgen aan de gerechtigheid van Christus. En dan de tweede vraag. Is het nou zo dat al Gods kinderen de troost hebben van hun rechtvaardigmaking? Is het nou zo dat al Gods kinderen zichzelf kennen als gerechtvaardigd zijnde? Nee. Ik durf zelfs te zeggen, de meesten van hen niet. En wat is dan nodig om dat te weten? De rechtvaardigmaking in de vierschaar der consciëntie. Juist de wedergeborenen, juist de gelovigen, gaat de Heere leren dat zij geen gerechtigheid hebben. Konden zij misschien vroeger, net als Saulus van Tarse, rusten op hun eigen gerechtigheden, dan komen zij erachter dat ze daarmee voor God niet bestaan kunnen. Juist de wedergeborenen gaan geloven in hun ellende. Juist de wedergeborenen gaan geloven in hun verlorenheid. Juist de wedergeborenen hebben niks meer aan hun eigen gerechtigheid. Juist de wedergeborenen gaan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. En gemeente Christus, hij rust niet, eer dat zijn kinderen weten zijn gerechtigheid deelachtig te zijn. Daar hebt u eigenlijk de preek van vanmorgen. Daar hebt u het onderwijs aan Martha. Daar hebt u het onderwijs aan de discipelen. Dat gaat over deze dingen. Zij moesten leren dat hij hun gerechtigheid is. En daarom moesten zij alles buiten Christus verliezen. De Heere leidt zijn kinderen naar het goddelijke recht. En hoe dichter dat ze bij het goddelijke recht komen, hoe meer dat ze gaan verliezen, hoe meer dat ze gaan sterven. Kijk maar naar de discipelen. Kijk maar naar de Emmausgangers. Gemeente deelachtig maken, dat wil in de eerste plaats zeggen afnemen. Jongens en meisjes, als ik jullie iets wil geven en je staat daar met je armen vol, dan kan ik jullie niks geven. En weet je wat nu nodig is? Dat je armen, dat je handen leeggemaakt worden. Dat doet de Heere bij zijn kinderen. Heel eenvoudig gezegd, hij neemt ze alle gerechtigheid af. En hoe doet hij dat? Door Gods recht. door hen kennis te laten maken met Gods recht. En dat gaat zo ver dat er niks anders overblijft dan een goddeloos mens. Want goddelozen worden gerechtvaardigd om niet. Als je nog nooit een goddeloze geworden bent, kun je ook niet de troost hebben van je rechtvaardigmaking. Als je nog nooit een volkomen verloren zondaar geweest bent, kun je nooit de vaste grond onder je voeten hebben van de gerechtigheid van Christus. Ik zeg niet dat Gods kinderen er niet eens uitgetroost mogen worden. Ik zeg niet dat ze er nooit eens zicht op mogen hebben. Ik geloof dat in iedere geloofsoefening iets ligt van de troost van de gerechtigheid van Christus. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik van al de eigen gerechtigheden verlost ben. Dat gebeurt in een weg van afsnijding. Zo krijgt Gods volk vaste grond onder de voeten. Zo maakt Christus zijn gerechtigheid deelachtig. En gemeente, dit is een troostboodschap voor mensen die geen gerechtigheid hebben. En dit is een waarschuwende boodschap voor mensen die hun eigen gerechtigheid niet verliezen willen. U denkt veel te goed over uzelf. U denkt te kunnen bestaan met uw wettische gehoorzaamheid. Maar ik durf u te zeggen, het is niet houdbaar. Dat moet eraan. Dat moet weg in uw leven. U zult een goddeloze moeten worden. En als u een kind van God bent, dan zult u ook afgebroken worden. Ik hoop dat er niks meer overblijft om deze gerechtigheid deelachtig te worden. Want door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. We gaan naar onze tweede gedachte. De heiligmaking. Wat is nou het verschil, jongens en meisjes, tussen rechtvaardigmaking en heiligmaking? Rechtvaardigmaking wil zeggen twee dingen. Het wil zeggen vergeving van je schuld en een recht krijgen op het eeuwige leven. Dat is heel wat en heel belangrijk. En wat is heiligmaking? Heiligmaking wil zeggen te mogen leven zonder zonde. Heilig te mogen leven. De heiligmaking komt altijd na de rechtvaardigmaking. In de Roomse kerk is het andersom. In de Roomse kerk zegt men, je moet eerst heilig worden. En als je dan een bepaalde maat van heiligheid bereikt hebt, dan zal God je rechtvaardig verklaren, als je maar genoeg hebt. En wij zeggen, nee, je moet eerst rechtvaardig worden. En uit die rechtvaardiging vloeit de heiliging. Ik heb het net gezegd, goddelozen worden gerechtvaardigd. En geen heilige mensen. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Christus zegt, ik ben de opstanding en het leven. En dan staat hier gemeente, door zijn kracht. Uit de opstanding van Christus vloeit ook de heiligmaking voort. Wat is de heiligmaking? We hebben ook heel veel mensen een verkeerd beeld van, net als van de rechtvaardigmaking. Heel veel mensen denken dat de heiligmaking is dat je goed je best moet doen. Dat je vooral heel goed op moet passen. Dat je zo moet leven dat de mensen aan de buitenkant niks van je kunnen zeggen. En is dat dan niet belangrijk? Zeker is dat belangrijk. Ik hoop dat alle mensen van onze gemeente zo mogen leven dat andere mensen niks van je kunnen zeggen. Want ik zeg echt niet dat het goed is als mensen in de zonde leven. Of als je er maar op los leeft. Nee, ik hoop dat u heel voorzichtig mag leven. Dat u bang bent voor de zonde. Maar één ding wil ik duidelijk maken. Heiligmaking is niet jezelf opknappen. Door eigen kracht. Dat is het niet. Dat is verandering, maar dat is geen vernieuwing. En verandering, dat is tekort. De Heer Jezus vergelijkt dat bij de Farizeeën. Hij zegt, jullie zijn net als wit gepleisterde graven. Een graf aan de buitenkant, heel mooi gepleisterd met witte kalk. Het ziet er keurig netjes uit. Maar je moet niet aan de binnenkant kijken, want daar is de dood. De Heer Jezus vergelijkt de Farizeeën bij een beker die aan de buitenkant is opgepoetst. Maar je moet niet aan de binnenkant kijken, daar zit viezigheid. Aan de binnenkant is die beker niet gereinigd. De heiligmaking die komt van binnenuit. De heiligmaking is een gevolg van de vernieuwende kracht van Christus opstanding. En wanneer begint dat? Ook in de wedergeboorte. In de wedergeboorte dan kom je op een andere wortel te staan. Ook al weet je dat misschien niet, al besef je dat niet, maar je gaat leven uit een andere wortel. En dan komt er een begeerte in je hart om zonder zonde te leven. Als we die begeerte niet hebben, dan zijn we geen kind van God. Want alle wedergeborenen krijgen de begeerte om zonder zonde te leven. Alleen, zij weten niet hoe. Ze denken dat ze dat moeten doen in eigen kracht. En ze gaan ook proberen om dat te doen in eigen kracht. Maar zij worden eraan ontdekt dat dat geen echte heiligmaking is. Gods kinderen gaan niet alleen sterven in de weg van rechtvaardigmaking. Zij gaan ook sterven in de weg van heiligmaking. Het mislukt. Het mislukt helemaal. Waarom? Omdat ze moeten leren dat echte heiligmaking komt niet uit mij, maar echte heiligmaking komt uit een andere bron, uit een andere wortel, door zijn kracht. Mijn kracht moet gebroken worden. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Wij moeten niet veranderd worden, we moeten vernieuwd worden van binnenuit. Wij moeten leren uit Christus te leven. En dat is niet gemakkelijk. Dat is niet gemakkelijk, want dat betekent dat je steeds minder wordt. In de heiligmaking wordt het steeds minder. Om te vorderen in de heiligmaking moet je steeds verder achteruit. Jongens en meisjes, dominee Lamijn die vergelijkt dat wel eens bij het werk van een stratenmaker. In zijn tijd werden al de stenen nog met de hand gelegd. In onze tijd soms, maar soms ook niet. En hoe zie je nou dat een stratenmaker vordert? Wel, hoe meer dat het pad vordert, hoe meer dat hij naar achteren gaat. Want hij werkt achteruit. En zo is het in de heiligmaking. Hoe meer ik naar achteren ga, hoe meer ik gevorderd ben. Als ik nog op de voorgrond sta, dan heb ik in het werk van de heiligmaking nog maar bitter weinig geleerd. Daar zegt Johannes van hij moet wassen en ik minder worden. Uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. Kent u dat, volk van God? Kent u dat? Dan gaat het goed. U zegt, dominee, het gaat helemaal niet goed. Het gaat steeds minder. Het gaat goed. Want al die tijd dat u nog verwachting had van uzelf in de heiligmaking, had u Christus niet nodig. En alles wat u hield voor heiligmaking, was geen heiligmaking. Het was uit uzelf. Het was zomaar wat verbetering aan de buitenkant. Maar het moet van binnenuit. Het is een vernieuwing van binnenuit. Daarom gelukkig als het mislukt. Gelukkig als die wettische heiligmaking één grote mislukking wordt. En als je Christus in alle dingen nodig mag krijgen. Hij heeft tegen zijn discipelen gezegd, en dat staat ook in dit verband, zonder mij kunt ge niets doen. En dan zou je die heiligmaking ook weer in twee delen kunnen verdelen. Er is een heiligmaking in de wedergeboorte, want dan komt de zondaar op een andere wortel te staan. Verstand wordt vernieuwd, verstand wordt verlicht, hartstochten worden vernieuwd, de wil wordt vernieuwd, de wandel gezuiverd, dat is het begin. Maar het is een proces. En in dat proces, we noemen dat de wedergeboorte in ruimere zin, in dat proces moet de oude mens sterven. En dat is wat Paulus bedoelt als hij zegt, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Dat zegt Paulus na zijn rechtvaardigmaking. Dat zegt Paulus die zoveel van de Heere geleerd had. Hij begeerde dagelijks met de Heere te mogen leven. En dat is een leven waarin je zelf nooit meer wat kunt worden. Heiligmaking is niet een leven waarin je jezelf op de borst kunt kloppen. Maar heiligmaking is een leven waarin ik moet klagen over mezelf. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik verlies mijn krachten. Ik word steeds minder. Ik moet sterven. Maar heiligmaking is ook alles in Christus vinden. Uit hem leven. Ik dank God door Jezus Christus. Hij is mijn kracht. Hij is mijn heiligmaking. Hij is mijn bron. Dat is een heel afhankelijk leven. Want dat betekent dat je niks meer zonder hem kent. Niks meer zonder hem kunt. Nou, als je de voorbeelden in de Bijbel leest, dan is dat bij Gods kinderen vaak misgegaan. Vaak misgegaan, omdat ze moesten leren, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid en op Christus geworpen zouden worden. We moeten naar onze derde gedachte, de heerlijkmaking. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 21, vers 4 en 5. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Gij hebt het hem gegeven. Psalm 21, vers 4 en 5. Onze derde gedachte, de heerlijkmaking. Ten derde is de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Wat is de heerlijkmaking? De heerlijkmaking is de voltooiing van de heiligmaking. De rechtvaardigmaking hoeft niet voltooid te worden. Er is een rechtvaardigmaking of niet? En iemand die gerechtvaardigd is, die is gerechtvaardigd. Niet een beetje, maar 100%. Alleen de heiligmaking is een proces. De heiligmaking heeft een voltooiing in de heerlijkmaking. En dat zal gebeuren in de opstanding. Jongens en meisjes, het lichaam wat wij nu hebben, dat zal nooit in staat zijn om volkomen heilig te leven. Want het lichaam wat wij nu hebben, dat is een lichaam der zonde en des doods. Dat lichaam, dat moet ook vernieuwd worden. Dat lichaam moeten wij afleggen. En dat zal uit het graf helemaal nieuw tevoorschijn komen. Ik heb daar iets over gezegd bij het graf van oud-ouderling van den Berg. Zijn lichaam ging in het graf, het regende een klein beetje. En toen moest ik denken aan een zaad wat in het graf wordt gelegd en wat zal ontkiemen. Dat is het beeld wat de apostel gebruikt van de begrafenis van Gods kinderen. En wat er uit een zaad komt, dat is mooier. Dat is meer. Dat is beter dan wat er in de grond gezaaid is. En zo zal het zijn op de jongste dag. Gods kinderen, ze worden in het graf gelegd. Ze zijn vergankelijk. Maar straks zijn ze onvergankelijk. Ze worden begraven, ze waren gebrekkig. Maar straks zijn ze volmaakt. Wat gezaaid is, dat is onvolkomen. Wat gemaaid is, dat zal onverderfelijk zijn. Zo maakt de Heere zijn werk af. Hij rust niet tot zijn kinderen opgewekt zullen worden in heerlijkheid. Dat hoort ook bij zijn werk. En Martha die zag daar ook op. Ze zegt, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Daar geloofde Martha in. En dat is een vruchtgemeente van de opstanding van Christus. De opstanding van Christus is daarvan een pand. Een zeker pand. Zo zeker als Christus is opgestaan uit de doden, zo zeker zullen de graven van al zijn kinderen weer opengaan. En zo zeker als Christus heilig is, zo zeker zullen zijn kinderen heilig zijn. Wat zal dat toch straks zijn? Als zij uit het graf mogen verrijzen zonder gebrek, zonder zonde en de Heere altijd mogen bedoelen, zoals de Heere dat ook bedoeld heeft in het paradijs. U ziet dat deelachtig maken, dat is hier op aarde nog maar ten dele. Wat de heiligmaking betreft is het nog ten dele. Dat wordt straks volkomen bij de opstanding ten laatste dagen. En daar verlangen Gods kinderen wel eens naar. Dat ze dat lichaam der zonde af mogen leggen. Dat ze nooit meer behoeven te zondigen. Dat ze mogen rusten tot het ogenblik komt dat ze de Heere volmaakt mogen ontmoeten. Dat ze de Heere nooit meer hoeven te bedroeven. Dat ze hem altijd mogen gehoorzamen. Het wordt hier ook genoemd een zalige opstanding. Dan zal de zaligheid volkomen zijn. Dan is er geen gebrek meer. En dat is een geloofsartikel. We hopen daar nog een keer apart bij stil te staan uit de geloofsbelijdenis. Ik geloof in de wederopstanding des vleeses. En daar keek Job naar uit. Hij zegt, als zij naar mijn huid, mijn lichaam doorknaagd zullen hebben, dan zal toch dat stof, dat zal weer vlees worden. En dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, dewelke mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Gemeente, zover is het nut van de opstanding van de Heere Jezus. Dat strekt tot op de jongste dag. En mijn vraag is, ik zal het niet te lang maken vanmiddag, omdat we over deze opstanding al meer gesproken hebben, ook in het licht van de preek van vanmorgen. Maar mijn vraag is aan u en aan jou, deel je in het nut van de opstanding van Christus? Want als dat nou niet zo is, dan heb je er straks ook geen nut van op de jongste dag. Kijk, al de graven zullen opengaan. Maar dat zal echt niet voor alle mensen een zalige opstanding zijn. Er staat in het boek Openbaring dat er mensen zullen zijn, en als ze dan uit het graf zullen komen, die zullen zo schrikken dat ze eigenlijk één ding wensen. Ze wensen dood te zijn. Ze zullen roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Er staat dat ze de dood zullen zoeken, maar niet kunnen vinden. Wat is dat verschrikkelijk als we zo voor de rechterstoel moeten verschijnen. Als we die enige naam ter zaligheid aan de kant hebben geschoven. En daar zullen vrome farizeeërs bij zijn. Die dachten vast en zeker dat ze zalig zouden worden. Maar ze hebben de gerechtigheid van Christus veracht. En er zullen goddeloze mensen zijn in zichzelf, die straks zalig mogen worden om de gerechtigheid van Christus. Het is of gemeend, het is Adam of Christus. Het is rechtvaardig of goddeloos. Het is leven of dood. En ik zou u toe willen roepen, stel dat niet uit. Maar worstel met deze vragen voor het aangezicht des Heren. En ik weet dat er zijn die dat doen. Wie doen dat? Degene die midden in de dood liggen. Die midden in de dood liggen in eigen waarneming. Die geen gerechtigheid hebben in zichzelf. Die geen heiligheid hebben. Dat zijn verloren mensenkinderen. En voor zulke mensen krijgt deze lieve borg en zaligmaker waarde. Want hij zegt het, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Hij zegt tegen zulke verlorenen, ik ben uw gerechtigheid. Ik ben uw heiligheid. En ik ben eenmaal ook uw heerlijkheid. Amen.